Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 110 zingen wij het tweede en het derde vers. Uit Sion zal de Heere uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heers tot 's werelds uiterst enden, zover de macht uws vijands zich verspreidt. Maar ook het derde: uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn. En wat er verder volgt, Psalm 110, vers 2 en 3. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetie van de profeet Hosea en daarvan het 11e hoofdstuk. Wij herzeggen u Hosea 11, Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang het 7e vers, O Vader, dat uw liefde ons blijkt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hosea 11. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad, en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden den Baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam hen op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinnenbak oplichten, en ik reikte hem voeden toe. Hij zal in Egypte land niet wederkeren, maar Asser, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendels verteren en opheten, vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Zij zullen den Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogelken uit Egypte en als een duif uit het land van Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is paragraaf 16 van hoofdstuk 3-4 van onze Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 16, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ons ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk liefelijk en krachtiglijk, alzo dat waar de wederspannigheid en de tegenstand des vleeses tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf toen hij nog stond in het verderf heeft gestort. Gemeente, het gaat in paragraaf 16 over de werking van de genade. De werking van de genade van de wedergeboorte. Drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten in wie die genade wordt gewerkt. In de tweede plaats willen we erop letten op welke manier die genade wordt gewerkt. En in de derde plaats willen we erop letten door wie die genade wordt gewerkt. Dus de werking van de genade, onze eerste gedachte, in wie? In het eerste gedeelte van paragraaf 16, daar gaat het over de gevallen mens, maar die gevallen mens is nog wel mens. Onze tweede gedachte, op welke manier? Jongens en meisjes, niet zoals in stokken en blokken. Van een blok, daar kun je een heel mooi figuur van snijden. Maar een blok is dood. En zo doet de Heere het niet in mensen. Mensen zijn geen stokken en blokken. De Heere doet het door de mens gewillig te maken, zullen we zien. En onze derde gedachte, door wie? En dat wordt zo mooi verwoord in het laatste gedeelte. Daar wordt gesproken over een wonderbaarlijke werkmeester. En die wonderbaarlijke werkmeester is natuurlijk de Heilige Geest. Gemeente, wij mogen vanmiddag de prediking weer vervolgen over de paragrafen van de Dordtse leerregels. Het gaat nog steeds in hoofdstuk 3-4 over de manier waarop. Hoe komt nou een mens tot bekering? Waar haalt de Heer een mens vandaan? En hoe brengt de Heere een mens tot bekering? Heel erg belangrijk om daarbij stil te staan. En hoe het nodig is dat wij helder hebben wat de verschillen zijn met de remonstranten, dat is ook in de achterliggende week wel weer gebleken. De gemeente, het heeft mij best wel heel diep geschokt. En ik kan daar vanmiddag ook niet helemaal omheen natuurlijk, dat de scriba van de PKN op een jubileumbijeenkomst zijn erkenning heeft uitgesproken voor het leed dat de remonstranten zou zijn aangedaan op de synode van Dordrecht 1618-1619. Onbegrijpelijk dat deze dominee de Reuver, die opgegroeid is in de gereformeerde gemeente in zijn jeugdjaren, tot zo'n uitspraak kan komen. Want de beslissing die de synode genomen heeft, was de enige juiste. Hij had beter zijn erkenning uit kunnen spreken op de jubileumbijeenkomst over het leed dat de remonstranten de kerk van Nederland hebben aangedaan met hun verschrikkelijke leer. Want dat zullen we vanmiddag ook horen, dat staat hier in onze Dordtse leerregelsgemeente, dat de leer van de remonstranten, als dat het is, dan is het zonder hoop. Dan is het echt een verloren zaak voor ons allemaal. En dat leed wat daarmee geschiet, ik denk dat dat om erkenning vraagt. Dat draagt altijd nog sporen in onze kerkgeschiedenis. Tot op de huidige dag toe. En wat laat ook zo'n gebeurtenis als in de achterliggende week zien, de diepe kloof die er toch is tussen de gereformeerde gemeente en tussen een kerkverband als de PKN. Het is aangrijpend, maar het is wel waar. Het schijnt dat men daar alles zomaar kan zeggen en mag leren, ook als het over deze dingen gaat, als het over de kinderdoop gaat en als het over aanverwante onderwerpen gaat. Het is diep droevig en het heeft mij alleen maar onderschreven dat het toch een goede beslissing geweest is om met u de Dordtse leerregels, die zo onbekend blijken te zijn, te overdenken. Gemeente, dat is de leer van de kerk van Nederland geweest. En dat is de leer waar wij aan vast willen houden, waar we al 400 jaar als kerk aan vastgehouden hebben. Het is ook de leer der zaligheid. En we zullen horen aan het einde van onze derde gedachte, juist omdat er deze leer is, daarom kan het nog voor mensen die hun onvermogen inleven. We gaan naar het artikel. Het gaat in dit artikel over de herschepping. Wat is dat, jongens en meisjes, de herschepping? Is dat een nieuwe schepping? De Heere herschept de mens door die wonderlijke werking. Is dat een nieuwe schepping? Nee. Een nieuwe schepping is geen herschepping. Een herschepping betekent dat het oude weer in de goede staat wordt hersteld. Ik heb dat een poosje geleden nog meegemaakt in een museum waar ik was. Daar was plotseling een deel van het museum dat was afgesloten. Daar stond een hek omheen, je kon er ook niet goed achter kijken. En er stond op een papier geschreven onder reconstructie. En ik hoorde achter dat scherm mensen aan het werk. Dus daar was iets wat men bezig was weer te herstellen in de oorspronkelijke staat. Nou, en daar is soms heel veel werk aan. Ik denk aan een schilderij bijvoorbeeld, een oud schilderij, wat men weer in de oorspronkelijke staat wil herstellen, daar kun je heel lang mee bezig zijn. En dat is eigenlijk waar het in paragraaf 16 over gaat, de herschepping van de mens. Zeker, wij noemen het ook wel eens een nieuwe schepping, maar dan heeft dat eigenlijk betrekking op dat de Heere het stenen hart wegneemt en een vlezen hart geeft. Maar dan spreken wij over een nieuwe schepping. Maar het hele werk der genade is dat de Heere het weer terugbrengt naar die oude staat. Dat Hij ons geeft wat we verloren zijn, wat we kwijtgeraakt zijn. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn. Dat is heel belangrijk. Wij zijn mens. En als mens ook verantwoordelijk. Wij zijn mens gebleven. Zeker, wij zijn nameloos diep gevallen. Wij zijn doodgevallen. In zonde en in misdaden. We zijn het beeld Gods kwijtgeraakt. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Het beeld Gods in engere zin hebben wij niet meer, gemeente. Maar we zijn wel mens gebleven. Wij zijn geen dieren geworden. Wij zijn geen duivelen geworden. Wij zijn mens gebleven. Er zijn nog resten van het beeld van God in ruimere zin. Daar zijn nog overblijfselen van. Niet dat het nog een mooi samenhangend geheel is. Het zijn zomaar wat losse resten, maar we zijn wel mens gebleven. Wij hebben verstand. Jongens en meisjes, dieren hebben geen verstand. Dieren hebben wel een instinct. En soms dan lijkt het alsof ze verstand hebben, maar ze hebben geen verstand. Wij hebben verstand, wij zijn geen dieren. Wij hebben ook een wil. Die heeft de Heer ons gegeven in de schepping. En die wil, die hebben wij nog altijd, zolang als wij mens zijn. Er staat dat de mens niet opgehouden heeft mens te zijn, begaafd met verstand en wil. En zeker dat verstand, dat functioneert niet meer goed. Dat zal waar wezen. Ons verstand is verduisterd geworden. Wij verstaan de waarheid niet meer. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. En eigenlijk kunnen we er ook niet eens over meepraten. Net zo min als een blinde kan uitleggen wat kleuren zijn, zo kunnen wij niet uitleggen ten diepste wat het is hoe de Heere werkt. Dat moet je persoonlijk ervaren hebben. Ons verstand is verduisterd. Maar we hebben nog wel een verstand. En het feit dat wij een verstand hebben, dat zegt ook dat wij verantwoordelijk blijven. En de mens heeft ook een wil. Zeker, die wil is verdorven door de zonde. De mens wil niet het goede, de mens wil het kwade. Onze wil gaat de verkeerde kant op, de totaal verkeerde richting. Onze wil is boos geworden. Maar dat wil niet zeggen dat we geen wil meer hebben. En dat we een wil hebben laat zien dat we mens zijn, gemeente. En omdat we mens zijn, blijven wij verantwoordelijk. U voelt misschien al aan wat onze vaderen in dit artikel willen gaan doen. De remonstranten die zeggen dat wij de mens zijn verantwoordelijkheid ontnemen. Wij leren de doodstaat, dat leren de remonstranten niet. En de remonstranten zeggen van ons, jullie leren dat een mens dood is. Nou, dan is een mens dus niet verantwoordelijk. En wat wij proberen te doen in dit artikel is te laten zien van nee, zeker wij leren de doodstaat, maar wij leren ook dat een mens verantwoordelijk blijft. Dat hij een redelijk, zedelijk schepsel is. Dat zijn twee moeilijke woorden. Redelijk, verstand. Zedelijk, wil. Twee moeilijke woorden die laten zien dat een mens verantwoordelijk blijft. En gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen. Wat heeft de zonde van Adam gedaan? De zonde van Adam is door alle mensen doorgetrokken. Romeinen 5, daar lezen we dat. Door de zonde van één mens is de dood in de wereld gekomen en de dood is tot alle mensen doorgegaan. Daaraan kun je zien dat die doorwerking van Adam is door het ganse menselijke geslacht. Maar gemeente, de menselijke natuur heeft niet opgehouden te bestaan door de zonde. De menselijke natuur is gebleven. En de menselijke natuur die blijft zelfs in de hel. Mensen die in de hel zijn, zijn altijd nog mensen. En dat maakt het zo aangrijpend om in de hel te zijn. Met een verstand en met een wil. Daarom zullen die mensen ook zeggen, had ik maar. Had ik maar. Dat maakt het oordeel zo verschrikkelijk zwaar. Wij zien hier dat herschepping nodig is. Ons verstand is verduisterd. Ons verstand moet verlicht worden. We hebben wel een verstand, maar het functioneert niet. We hebben wel een wil, maar die wil functioneert niet. Die wil die gaat de verkeerde kant op. Die wil die moet onder reconstructie. Die wil die moet omgebogen, die moet vernieuwd worden, die moet aangepast worden. En daarom heeft de Heer Jezus de menselijke natuur aangenomen. Hij is mens geworden. In de volle zin van het woord, hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En jongens en meisjes, zijn verstand was zuiver. Zijn wil was goed. En omdat er één geweest is die zo geleefd heeft op deze aarde, daarom is reconstructie mogelijk. Daarom kan er vernieuwing plaatsvinden en er moet vernieuwing plaatsvinden in ons leven. Dus in wie wordt die genade nou gewerkt? In mensen. In mensen die mens gebleven zijn, niet in dieren. Niet in duivelen. Voor duivelen is het verloren. Duivelen kunnen nooit meer zalig worden. Maar hoe diep gevallen dat wij ook zijn, gemeente, voor ons is nog behoud mogelijk. Hoe groot de puinhoop ook is, voor ons is nog herstel mogelijk. Als er een schip vergaat en de overblijfselen die spoelen aan op het strand, dan zie je, het is een schip geweest. Het is een schip geweest dat is vergaan. Je ziet een plank, je ziet een roer. En je ziet een stuk van de boeg. Je zegt, het is een schip geweest. Maar we kunnen er nooit meer een schip van maken. En dat is nou bij de Heere anders, jongens en meisjes. We hebben nog kleine resten. Maar de Heere kan die kleine resten zo herstellen dat het weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Dat het beeld van God weer wordt hersteld. Dat we weer mogen voldoen aan de eis die God heeft gesteld. Onze eerste gedachte, in wie? En dat geeft hoop. In mensen. In diep gevallen mensen met een verdorven wil en met een verduisterd verstand. Maar toch mens. Toch mens. Onze tweede gedachte, op welke wijze? Hoe gaat dat dan? Alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken. De mens is geen stok of blok. Wat is dat, jongens en meisjes, een stok? Nou, een stok is geen tak aan een boom. Een stok is een tak aan een boom geweest. Maar een tak aan een boom leeft en een stok leeft niet, een stok is dood, een stok heeft geen gevoel. En een blok, dan moet je denken aan een steenblok, een stuk steen. En een blok steen leeft niet, heeft geen gevoel. Je kunt daar met een beitel de helft afslaan, maar zo'n blok steen roept geen au. Het is levenloos. Wij noemen dat levenloos materiaal. Een stok heeft geen verstand. Een blok heeft geen wil. Stokken en blokken hebben geen ziel. En nou zeggen de remonstranten dat wij van de mens stokken en blokken maken. Dat is eigenlijk hun beschuldiging. Zij zeggen, ja, jullie met je leer, voor jullie heeft de mens geen enkele verantwoordelijkheid meer. Jullie zeggen dat de mens dood is, nou ja, dan is de mens een stok en blok geworden. En dan kan een mens er ook niks meer aan doen. En dan heeft een mens dus geen enkele verantwoordelijkheid. Is dat nou een juist beeld? Die remonstranten roepen iets over ons jonge mensen wat niet klopt. En zul je daar heel goed op letten? dat mensen soms over ons iets roepen, heb ik het niet alleen over de gereformeerde gemeente, maar heb ik het over al de mensen die de waarheid zijn toegedaan, dat mensen over ons iets roepen wat helemaal niet klopt. Dan wordt er een beeld neergezet, ja, jullie leren dit en dat van de kinderdoop. Nee, dat leren wij niet zo van de kinderdoop. Jullie zeggen dat wij dat leren, maar zo leren wij dat helemaal niet. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. En zo geven de remonstranten ook een verkeerde voorstelling van zaken, alsof wij van de mensen stokken en blokken zouden maken. Daar nemen onze vaderen afstand van. Ze zeggen, een mens is geen stok en blok. Wij leren wel de doodstaat van de mens, maar die doodgevallen mens is geen stok. Die doodgevallen mens is springlevend. Hij is wel geestelijk dood, maar hij is springlevend. Paulus schrijft in Efeze 2, en u heeft hij mede levend gewaard, daar gij dood waart in de misdaden. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou iemand die dood is misdaden doen? Nou, daaraan kun je al zien dat wij niet leren dat mensen stokken en blokken zijn. Wij leren dat dode zondaren springlevend zijn, maar dat ze misdadigers zijn. Dat ze tegen God zondigen. Wij leren dat de doodstaat van de mens een actieve doodstaat is. Dus de mens leeft zich uit in de zonde. Hij leeft zich uit in vijandschap. Stokken en blokken wandelen niet. Stokken en blokken doen niks verkeerd. Stokken en blokken kun je niks kwalijk nemen. Stokken en blokken kun je niet tot verantwoording roepen. Maar gemeente, een mens kun je wel ter verantwoording roepen. Want een mens heeft verstand. Een mens kan weten waar hij mee bezig is. Een mens heeft een wil. Een mens kan daarop aangesproken worden. Wij denken vaak dat een gevallen mens niks kan. Maar een gevallen mens kan nog zo ontzettend veel. Een gevallen mens kan kwaad doen. En een gevallen mens doet kwaad. Een gevallen mens doet eigenlijk niet anders dan kwaad. Een gevallen mens is vijandig. Een gevallen mens is opstandig. Een gevallen mens werkt de Heere tegen. Een gevallen mens verzet zich. Een gevallen mens is ongehoorzaam. En daarom is ook een gevallen mens verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Ziet u dat een kleine wending in een karikatuur wat geschetst wordt soms van een bepaald beeld, wat wij zouden leren, hoe mis dat uitkomt. En daarom nogmaals, jonge mensen, het gaat soms maar over een woordje. Het gaat soms maar over een lettertje. Je kunt niet zomaar gaan snijden in de Dordtse leerregels. Dat lukt je niet. Waarom niet? Omdat het zo afgewogen is. En dat hebben onze vaderen geleerd in de strijd tegen de remonstranten. Dat je moet passen op je woorden. Dat je je woorden moet wegen, dat het soms zo op elkaar lijkt. En daarom gaat er ook zoveel mis in deze tijd waarin we leven. Dan is hier weer iemand die wat roept. En honderden mensen gaan erachteraan. En dan is daar weer iemand die wat roept. En honderden mensen gaan plotseling er weer naartoe. Er ontstaan gemeentes in deze tijd, gemeente. Binnen een paar maanden tijd weet men tientallen mensen naar zich toe te trekken. En soms honderden mensen. En het bestaat een aantal jaar. En het schuift steeds verder op. En wat blijft er uiteindelijk van over? Men heeft geen basis. Men heeft niet deze aloude belijdenis. Let maar op of men de belijdenis onderschrijft. En als men de belijdenis aanvalt, dan moet je op je hoede zijn, jonge mensen. Want dan kan het nog zo vriendelijk klinken, maar dan is er veel meer aan de hand. Ik zeg het uit liefde tot jullie. Ik ben heel erg bezorgd als het daarover gaat. Je ziet zoveel gebeuren in deze tijd waarin, ja, mensen vaak zo weinig kennis hebben. op een klank afgaan. Eigenlijk niet precies weten wat wij leren over de kinderdoop en wat wij leren over de doodstaat van de mens enzovoort enzovoort. Maar wij leren wel degelijk de verantwoordelijkheid van de mens, niet als in stokken en blokken. En vernietig de wil en zijn eigenschappen niet. Dus, als iets gereconstrueerd wordt, dan sla je het niet eerst helemaal aan gruzels. Stel je voor, er is iets beschadigd. En dat moet weer terug in de oorspronkelijke staat. Wat doe je dan? Neem je dan een moker en sla je het dan eerst helemaal aan pulver? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je juist niet. Je gaat met de resten die er nog zijn aan het werk. En zo doet de Heere het ook. Hij vernietigt de wil niet. En hij vernietigt de eigenschappen van de mens niet. En hij vernietigt het verstand van de mens niet. Zeker niet. Met een stok en een blok kun je ook van alles doen. Maar ja, zo'n stok en blok voelt dat niet. Je kunt er een mooi houtsnijwerk van maken. Maar ja, dat hout is dood, dat voelt het niet. En van een steenblok, daar kun je ook iets moois, daar kun je een beeldhouwwerk van maken. Ik zou het niet kunnen. Maar je ziet dat wel eens, dat mensen daar iets heel moois van maken. Ja, die steen heeft er geen centje pijn aan geleden. Maar hoe is dat nou, gemeente, als de Heere een zondaar wederbaart? Is het dan ook dat die zondaar er geen centje last van heeft? Dat je als een stok en een blok... Nee, dat gaat dwars door de mens heen. Als de Heere het mes van de wet in je leven gaat hanteren, dan voel je dat. Dan doet dat zeer. Als de zonde zonde wordt en de schuld wordt schuld, dan geeft dat droefheid. De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. En dat bedoelen onze vader als ze zeggen, nee, de Heere werkt deze wonderlijke genade niet als in stokken en blokken. Maar wat gaat de Heere doen? Hij gaat de mens vernieuwen. Hij dwingt hem niet. Nee, de Heere dwingt de mens niet. Het is niet zo dat de Heere een mens oppakt en hem daar neerzet en zeggen, nou zal jij dit en dat. Nee, zo doet de Heere dat niet. Dat kan de Heere natuurlijk wel doen. De Heere is machtig genoeg om dat te doen. Maar zo doet de Heere dat niet. Hij doet dat niet met geweld zijns ondanks. Wat betekent dat? Hij doet dat niet tegen zijn wil. Maar de Heere maakt de mens gewillig. We hebben het gezongen op Psalm 110. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw Heerkracht. De Heere kan het wel door kracht. Maar wat zegt de profeet Zacharia? Niet door kracht. Noch door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Dus wij zouden misschien verwachten als de Heere het geloof in iemand werkt, dat hij dat erin slaat. Wij zouden dat wel eens willen misschien. We zouden het erin willen slaan. Maar nee, de Heere slaat het er niet in. Hooguit plant de Heere het erin. De Heere is zo langmoedig. Hij is zo geduldig in het wederbaren van een mens, gemeente. Dat is niet in woorden uit te drukken. Want die mens die staat tegen, dat hebben we net gezien. Die mens die verzet, die mens die vecht terug. En dan gaat de Heere zo zorgvuldig te werk. Hij weet precies de juiste middelen. Hij weet precies de juiste wegen om die mens aan zijn voeten te krijgen. Hij maakt hem geestelijk levend, staat er. Daar begint de Heere mee. Levend maken. En wat is het verschil tussen leven en dood? Nou, een levende voelt, een levende, een kindje wat in de wieg ligt, jongens en meisjes, dat huilt. Dat hoor je, dat het kindje leeft. Het heeft honger, het heeft dorst, het ziet, het hoort. Nou, dat is ook zo als de Heere een zondaar levend gaat maken. Dan zorgt de Heere dat je dat voelt, dat je dat merkt. Dat gaat niet buiten je om. Dan krijg je honger, dan krijg je dorst, dan ga je voelen. Dat is een groot verschil. Als de Heere zijn woord gaat gebruiken in je leven, dan gaat dat niet buiten je om. Dan wordt het beleefd, ingeleefd. Hij maakt hem geestelijk levend, hij heelt hem. Hij heelt hem, ja, want ik zei al, er is reconstructie nodig. Het is niet meer heel. Het is nooit meer wat van te maken. Als wij met die brokstukjes staan, dan kunnen we er nooit meer iets van maken dat het mooi wordt of dat het was zoals het vroeger was. Je hebt dat wel eens, jongens en meisjes, dan is er iets kapot gevallen en dan denk je ook, zal het wel lijmen. En dan kom je de helft, dus vind je niet meer terug. En dan krijg je het nooit meer goed. Dan zeg je, nou, gooi het maar weg. En doet de Heere dat nou ook? Zegt de Heere, ik gooi het maar weg, want het wordt niet meer goed. Nee, de Heere die kan, van die brokstukken, kan de Heere nog weer het oorspronkelijke terugmaken. Hij is de schepper immers van hemel en aarde. Hij heelt hem. De zondaar is krank. En dat gaat de levend gemaakte zondaar inleven. Hij is krank vanwege de zonde. De Heere zorgt dat ze een medicijnmeester nodig krijgen die de wonden gaat helen in hun leven. Hij verbetert hem. Hij verbetert hem. Ja, die wil, die deugt niet. Die gaat de verkeerde kant op. Die moet omgebogen worden. En dat verstand, dat functioneert niet. Dat is duister. Maar de Heere verbetert het. De Heere heiligt het door zijn woord en door zijn geest. Het verstand wordt verlicht, de wil wordt vernieuwd, de hartstochten worden geregeld, de wandel wordt gezuiverd. En hij buigt hem. Hij buigt hem, mens wil niet buigen. En sommige dingen moet je ook heel voorzichtig buigen. Je hebt wel eens iets als je iets wil buigen en je doet dat zo in één keer, ja, dan knapt het. En dat zou de Heer ook kunnen doen. De Heer zou zo in één keer een mens kunnen breken. Maar meestal doet de Heer dat buigen zo heel voorzichtig. Met zoveel geduld dat de mens niet breekt, maar in de richting komt waarin de Heer hem hebben wil. En iets wat gebogen is, dat geeft geen weerstand meer. Iets wat niet buigen wil, dat geeft weerstand. Maar iets wat gebogen is, dat geeft geen tegengas meer. En de Heere is machtig om dat te doen. Er staat er zo mooi hoe de Heere dat doet. Liefelijk en krachtig. Liefelijk en krachtig. Dat is zo mooi omschreven. Er staat niet alleen krachtig. Want ja, de Heer heeft alle macht om dat te doen. Maar ja, dan zou toch die zondaar, denk ik, tegen blijven vechten. En wat doet de Heer nu? Hij doet het liefelijk. En dat is nou het wonderlijke in de wedergeboorte. Dat de Heer zijn liefde uit gaat storten in het hart van zondaren. En de liefde verbreekt. Dat is ook zo in het menselijke verkeer. Als je heel erg boos bent op iemand en die andere iemand die is heel vriendelijk tegen je en die is de minste en die bewijst liefde, nou, dan wordt het heel moeilijk om dan nog boos te blijven. Dan moet je het eigenlijk verliezen. En zo doet de Heer het nou ook als hij een zondaar gaat bekeren. Dan stort de Heer zijn liefde uit in het hart van een zondaar. En wat die liefde tot God, die doet de zondaar buigen. Die doet de zondaar zijn weerstand opgeven. Hoe meer die liefde door het hart trekt, hoe gewilliger die zondaar wordt. Dus liefelijk en krachtig. Dat gaat allemaal samen. De ene keer iets meer krachtig en de andere keer iets meer liefelijk. Maar ik geloof dat in alle wedergeboorte deze twee eigenschappen van de Heere terug te vinden zijn. Liefelijk en krachtig. Krachtig tot hiertoe en niet verder. En liefelijk Weet hoe de Heer met Saulus van Tarse is omgegaan. Hoe de Heer hem aan zijn voeten heeft gebracht. En dat doet het hart smelten. Liefelijk en krachtig. Alzo, wat gebeurt er dan? Nou, dat zouden we in ons eigen leven na kunnen gaan, of we dat ook kennen. Alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren eenmaal ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen. Hoe was het en hoe wordt het? Hoe was het voor de reconstructie en hoe zal het daarna zijn? Nou, daarvoor, jongens en meisjes, wat heeft de overhand? Wat heeft de overhand in het leven van een, nee, niet van stokken en blokken, maar van gevallen mensen? Wat heeft de overhand? Twee dingen: wederspannigheid en tegenstand. Wederspannigheid, wat wil dat zeggen? Wederspannigheid wil zeggen, ik luister niet, ik doe het niet, ik wil het niet. Wederspannigheid, dat wil zeggen de Heere tegenstaan. Tegenstand, dat is eigenlijk hetzelfde als wederspannigheid. Hier wordt de tegenstand des vleeses genoemd. Dus het komt uit ons menselijk verdorven vlees voort. Nou, dat heeft de overhand. Zo erg is het met onze diepe val, gemeen. Dat heeft de overhand. De Heere zei tegen Ezechiël, toen hij hem riep om het woord te preken, het is een wederspannig volk. Ik denk niet dat ze zichzelf zo gezien hebben, want ze zagen zichzelf als vrome Joden. Maar de Heere zegt, het is een wederspannig volk. Ze zullen niet naar je luisteren. En kijk eens naar het volk van Israël, gemeente. Het enige wat ze gedaan hebben, dat was God tegengestaan. Op allerlei manieren. Dat had de overhand, als ze waren het wel eens met de Heere eens. Maar meestal niet. Meestal niet. Meestal hadden ze gebalde vuisten. Meestal hadden ze wat tegen te spreken. En dat is nou ook uw leven. Wist u dat? Dat is ons leven van nature. Wederspannig. En dan moet u niet alleen denken aan jonge mensen die in de puberteit zitten. En die zich er tegenin gooien, zoals je dat wel eens merkt, wederspannigheid. Maar dan moet je ook denken aan, ja, ook aan ouders die iedere zondag twee keer in de kerk zitten. Gemeente, dat leeft in ons aller hart. Bent u dat er met God eens? Bent u dat er met Gods woord eens? Bent u het altijd met Gods weg eens? En als u dan zegt, ja, ik ben altijd met God eens, dan ben ik bang dat u uzelf niet kent. Maar gemeente, u bent het nooit met God eens eigenlijk. Nooit. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Wederspannigheid. Uw wil is verkeerd. En ook al wordt dat misschien in de prediking, als het nou mij zou lukken om die wil een klein beetje te buigen door de prediking, de goede richting op. Je bent de deur nog niet uit of het gaat weer terug. Het is net als een veer. Dat lukt mij niet. En dat lukt niemand, dat lukt de Heere alleen. Wederspannigheid heeft de overhand in ons leven. Dat is diep triest. Dus ik zeg niet dat wij niet verantwoordelijk zijn. U bent verantwoordelijk voor uw wederspannigheid. U bent verantwoordelijk voor uw tegenstand, gemeente. Altijd als je je verhardt onder de prediking. Als je de liefelijke nodigingen naast je neerlegt. U denkt toch niet dat God dat ongestraft kan laten. Als je het bloed des Nieuwe Testaments veracht en onrein acht. U denkt toch niet dat God zo'n wederspannigheid ongestraft zal laten. U blijft verantwoordelijk en ik blijf ook verantwoordelijk. In onze reformatorische leer houden wij de mens voor verantwoordelijk. En wat is het verschrikkelijk als die wederspannigheid niet verbroken wordt. Heb u er al last van gekregen? Kijk, want dat gebeurt nou in de wedergeboorte. Dan worden de rollen omgekeerd. In de wedergeboorte, daar heeft de gehoorzaamheid de overhand. Ho. iets voorzichtiger zeggen. Iets voorzichtiger. Wat staat er? Heeft in de wedergeboorte de gehoorzaamheid de overhand? Er staat dat in de wedergeboorte de oprechte gehoorzaamheid de overhand begint te krijgen. Begint te krijgen. Dat is een heel proces. Reconstructie, daar ben je een poos mee bezig. En met eerbied gezegd, de Heer zou zo klaar zijn als hij die mens aan pulver zou slaan. Maar hij reconstrueert het helemaal zoals het vroeger was. En dat is een tijdrovende bezigheid. De gehoorzaamheid, de overhand begint te krijgen. Dat is bemoedigend, volk van God. Want bent u vrij van wederspannigheid? Ik durf niet te zeggen dat ik vrij ben van wederspannigheid. En ik durf ook niet te zeggen dat ik vrij ben van tegenstand. Soms dan schrik ik van mezelf. Het is een proces. En dan is het een wonder als dat proces al gaande mag zijn. Maar het is een strijd. Het is een strijd tussen vlees en geest. Die oude natuur, die is nog zo aanwezig. En die oude natuur, die moet afgebroken worden. En die nieuwe natuur, ach, die is nog maar in beginsel. Zelfs de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Soms dan kun je zo schrikken als de Heere onbegrepen wegen gaat, of als de verdriet in je leven komt, of als de Heer iets zegt waar je het niet mee eens bent, dat er zoveel wederspannigheid in je hart naar boven komt. En ik krijg dat niet weg. Maar jongens en meisjes, dat doet de Heer. Waarom? Hoe doet de Heer dat? Door te buigen. De Heer kan op zo'n manier zijn kinderen zo'n pak slaag geven dat ze hun hele leven geen stap meer zetten kunnen. Ja, dat doet een vader niet. Een vader, als je nou een ongehoorzaam kind hebt. Ja, dan zou je zo'n pak slaag kunnen geven dat zo'n kind de rest van zijn leven daar nooit meer bovenop komt. Maar dat doet toch een vader niet. Een vader probeert met liefde om de jongen of dat meisje weer op het rechte pad te krijgen. Dat doet de Heer ook. In het leven van zijn kinderen. En hij weet de wegen daarvoor. Hij weet de middelen daarvoor. De overhand begint te krijgen. En als je dan na een tijd van opstand het weer met de Heere eens mag zijn, wat is het dan goed? En dan moet je zeggen, Heere, dat is van u. Als u dat niet gedaan had, dan zou ik nog in vijandschap omkomen. Ik zou me doodvechten. Die oude natuur die geeft het niet op. Gelukkig maar dat uw werk is. Waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en onze vrijheid, de vrijheid van onze wil gelegen is. Dat is zo mooi. Wat is nou de vrijheid van je wil? Wij hebben daar een andere opvatting over dan de remonstranten. Wij zeggen, iemands wil is pas echt vrij als zijn wederspannigheid door de Heere wordt weggenomen. Als zijn tegenstand wordt gebroken, als hij aan de wet Gods gehoorzaam is, als de Heere hem doet buigen. Dat vinden veel mensen een knellend juk. Die zeggen, nee, dat is niet mijn vrijheid. Mijn vrijheid is dat ik de wereld kan dienen. Nou, dat is geen vrijheid, jonge mensen. Dat is gebondenheid. De echte vrijheid die de Heere je geven kan, dat is als je zijn woord gehoorzaam mag worden. Echt, dan ben je van zoveel verlost. Dat voelt zo vrij. Dan heb je zo'n fundament in je leven. Dan is het niet zo dat je iedere keer in de war raakt als iemand iets roept of zegt. Oh, zou dat nou waar zijn? Of zou dat nou waar zijn? Dat is gebondenheid. Maar vrijheid. Sta dan in de vrijheid, kinderen des Heren. En word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. De vrijheid waarmee de Heere u vrijgemaakt heeft. Dat is de waarachtige geestelijke wederoprichting en de vrijheid van onze wil. Dan is een mens pas echt vrij. En de vrijheid van de remonstranten, dat is de vrijheid van de doodstaat. Dat is helemaal geen vrijheid. En dat is echt een verschrikkelijke leer. Die mensen hebben zoveel teweeg gebracht, gemeente. En dat we dan na 400 jaar in Nederlands kerk weer terug zijn bij af, dat doet me meer verdriet dan ik hier vanmiddag zeggen kan. Wat leven wij toch in een verschrikkelijke tijd. En wat is het toch nodig dat we vast blijven houden. Want het gedachtegoed van de remonstranten, dat vindt u ook in de gereformeerde gemeente. En wat is het dan nodig dat we vast blijven houden aan de leer der vrijheid? Als dat er niet meer is, als ik dat niet mag preken, dan stop ik ermee. Echt waar, dan stop ik ermee. Waarom? Nou, dat zien we in onze derde gedachte, want dan is er geen hoop meer. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 68, vers 14 en 17. Psalm 68, vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. onze derde gedachte, door wie die genade wordt gewerkt. En ten ware dat. Ten ware, weet u het nog? De jaarwisseling. Ten ware de ere. Wat betekent dat ook alweer? Ten ware, dat wil zeggen, als het niet zo was dat. Ten ware dat, als dat nou eens niet zo zou zijn, dat deze wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voegen met ons handelde, op deze manier, als dat nou niet zo was, dan zou de mens geen hoop hebben. Dat is de leer van de remonstranten, het is een hopeloze leer. Het is een vreselijke leer. Die leer die heeft al wat leed teweeg gebracht. En die leer die brengt nog wat leed teweeg. Als dat zo zou zijn, dat een mens door zijn vrije wil voor Jezus zou moeten kiezen. Als dat zo zou zijn, dat een mens door zijn vrije wil zich zou bekeren. Als dat zo zou... Dan zouden we ganselijk geen hoop hebben. Daarom zei ik, dan stop ik ermee. Echt? Wat heb ik dan nog te verwachten van de prediking? Helemaal niks, gemeente. Dan is het echt een verloren zaak. De remonstranten die beroepen zich op hun vrije wil. En wat is de leer van de vrije wil? Nou, ze zeggen, een mens moet eerst willen. Jij moet de eerste stap zetten en als je wil, dan gaat God meewerken. Dus ja, als jij die eerste stap niet zet. En ja, ze zeggen dat als je dat niet leert, dan is een mens een stok en een blok. Hoe kortzichtig is het om dat te denken? Wij leren dat een mens niet de eerste stap kan zetten, maar we leren ook niet dat een mens een stok en een blok is. Dus het komt op het woord aan, inderdaad. Je kunt dat niet in grove lijnen tekenen. Het werk van de wonderbaarlijke werkmeester. Dat is de Heilige Geest. Wat een mooie naam. Wonderbaarlijke werkmeester. Wat betekent dat wonderbaarlijk? Dat is een wonder. En wat is een wonder? Dat is iets wat je niet begrijpen kan. Dat is het. Een wonder is iets wat je niet begrijpen kan. En dat is nou het probleem van de remonstranten. Die willen het begrijpen. En zodra als je het begrijpt, heb je een dwaalleer gekregen. Want het werk van de wonderbaarlijke werkmeester is niet te begrijpen. Maar onze vaderen zeggen, als het anders zou zijn, als het van onze vrije wil zou afhangen, dan zou de mens ganselijk geen hoop hebben. Dat hij nog vanuit zijn verloren val zou kunnen opstaan. Dan zou u blijven moeten liggen in die doodstaat, in die vijandige doodstaat. Als de vrije wil de doorslag zou moeten geven, gemeente, was het verloren. De mens heeft een vrije wil gehad. Ik vind dat ook heel knap eigenlijk, zoals dat in dit artikel verwoord wordt aan het slot. Onze vaderen zeggen, de mens heeft een vrije wil gehad. Wanneer? In het paradijs. In het paradijs hadden wij de vrijheid om te kiezen. En toen wij nog stonden in die vrije wil, wat hebben we toen gedaan? Toen hebben wij ons met die vrije wil in het verderf gestort. Adam kon kiezen voor het goede en hij koos voor het kwade, hoewel hij een vrije wil had. En nou zeggen de remonstranten dat een mens na de val, terwijl zijn wil verdorven is, nog het goede kan kiezen. En dat ook moet, anders wordt hij niet zalig. Het is de Bijbel op zijn kop. Zelfs al zou de mens nog een vrije wil hebben, dan zou hij nog voor het verkeerde kiezen. Als je jezelf een klein beetje kent, dan zou je moeten zeggen, dan zou ik het ook nog verkeerd doen. Ik ga niet boven Adam staan. En we hebben niet eens een vrije wil meer. Onze wil is gebonden. Onze wil is verdorven. Onze wil is geknecht. Dus er is geen mens die goed doet. Lees Romeinen 3. En dat is het getuigenis wat de Heere geeft over onze wil, gemeente. Dus het is het werk van de wonderbaarlijke werkmeester. En hoe gaat dat dan precies? Nou ja, daar vinden we zulke mooie voorbeelden van in de Bijbel. Als je het dan niet weet uit je eigen leven. En je hebt niemand in de familie, jongens en meisjes. Dan moet je het in de Bijbel. Kun je het allemaal terugvinden. Hoe dat die wonderbaarlijke werkmeester te werk gaat. Lees de geschiedenis van Zacchaeus maar. Dat is ook het werk van de wonderbaarlijke werkmeester. Zacchaeus komt tot bekering. Lees de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Die komt tot bekering. Hoe die wonderbaarlijke werkmeester dat doet. Lees de geschiedenis van Saulus van Tarse. Dat zijn allemaal praktijkvoorbeelden van het werk van de wonderbaarlijke werkmeester. Daar laat de Heere zien hoe hij werkt. En is dat met Saulus van Tarse? Is het zo dat hij eerst door zijn vrije wil de Heere Jezus heeft aangenomen en dat? Wel nee, hij wilde helemaal niet. Hij was blazende dreiging en moord. Maar de Heere maakte hem gewillig. Hoe is het met die Samaritaanse vrouw? Was ze heel gewillig om haar zonde te belijden? Wel nee. De Heere Jezus heeft haar tot die belijdenis gebracht. Hoe was dat met Zacchaeus? Is die uit eigen beweging het geld terug gaan geven? Wel nee. Dat zijn voorbeelden hoe de Heere werkt. Maar hopelijk weet u het ook uit uw eigen leven. En dat zou het mooiste zijn. Dat doet je het sterkst staan tegen de remonstranten. Als je mag weten waar God je vandaan gehaald heeft. En als je mag weten dat als de Heer het niet gedaan had, dan was het verloren geweest. Echt waar, gemeente, dan kun je niks met die leer. Dan wil je ook niks met die leer. Het is een hopeloze toestand. En misschien zijn er mensen voor wie het een hopeloze toestand is. Die zeggen, ja, ik lees die woorden ganselijk geen hoop. En dominee, zo is het nou in mijn leven. Ik heb ook geen hoop. Want ik probeer op te staan uit die wederspannigheid. Ik heb het al zo vaak aan de Heere beleden. En morgen doe ik het weer. En ik worstel zo met die tegenstand. En ik kan het maar met God niet eens worden. En ik zal het toch met God eens moeten worden. Ik ben bang dat ik uit die gevallen toestand nooit meer op kan staan. Nee, dat is ook niet uw werk. Dat is het werk van de wonderbaarlijke werkmeester. Ik zeg niet dat u niet verantwoordelijk blijft. Maar de Heere zegt nergens dat u door vrije wil en eigen kracht uit die staat op moet staan. Ik mag u prediken het werk van de wonderbaarlijke werkmeester. Die doen kan wat een dominee niet kan en wat u niet kan. En ik mag u prediken ook het geduld van de Heere. Ook al hebt u het al 400 keer bedorven. U zei, ik durf mijn knieën niet meer te buigen. Want die boezemzonde, ik heb er zo tegen gevochten en nou val ik er weer in. Ik durf eigenlijk het niet meer aan de Heere te belijden. Want het is, als het nou oprecht geweest was, dan had ik het toch al lang nooit meer gedaan. Ach, u mag het gerust nog een keer voor de Heere belijden. De Heere is groot van geduld. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek, dat is een vlaswiek die alleen maar walmt en bijna geen licht geeft of helemaal geen licht geeft. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Dat zouden wij doen. Maar de Heere gaat reconstrueren. De Heere gaat vernieuwen, terugbrengen zoals het was door die wonderbaarlijke werkmeester. Bent u zonder hoop? Ach, in uzelf mag dat ook zijn, maar niemand hoeft zonder hoop te zijn. Hoor je dat? De grootste zondaar, de grootste zondares, die hoeft vanmiddag niet zonder hoop te zijn. Al zijn er nog maar brokstukjes in je leven. Al zeg je, ik krijg het nooit meer compleet. Ik kan het nooit meer goed maken. U hoeft niet hopeloos te zijn. Want u kunt het niet, maar de Heere kan het. Die wonderbaarlijke werkmeester. En bid daar maar om. Daar blijven Gods kinderen hun hele leven om vragen. We gaan het straks zingen. En ik moet het ook nog zo vaak vragen. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen.